Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 119 en daarvan het 45ste vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Psalm 119, vers 45. We stellen ons gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet Gods en zingen daarna uit Psalm 119, nu het 22ste vers. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten. Psalm 119, vers 22. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, voor deze morgen is uit Marcus 10, het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het tiende hoofdstuk, en daarvan de versen 17 tot 32. Ik noem u dus als schriftlezing uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 10, de versen 17 tot 32. En als Jezus uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordde en zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen zij die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus opnieuw antwoordde, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat zij die op het goed hun vertrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen en zeiden tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde en zeide, voorwaar zeg ik u, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in deze tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen die de laatsten zijn, de eersten. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. We hebben dat samen gezongen. En dat woord de eeuwen ontspant. En van schepping tot wederkomst als een zaad in de akker van deze aarde is gevallen. En hoe ook bestreden en hoe ook door onkruid bijna verstikt, toch altijd omhoog schiet en vruchten draagt. Ja, dat gij de volleinding der eeuwen in de handen van dat woord hebt gesteld, zodat gij de toekomst van de Heer Jezus Christus door dat woord en de prediking daarvan naar uw eigen bevel en belofte naderbij haalt. Opdat wij mensen die telkens leven bij wisselende tonelen ervan overtuigd zouden zijn dat uw woord de geslachten ontspant en dat uw woord de eeuwen overspant en dat gij zelf daarin zijt met uw oordeel, met uw gericht, met uw belofte, met uw zegen en met uw troost. Heb daarvoor dank, Heere, dat gij ons dit levenwekkend woord, dit beademingscentrum van de Heilige Geest hebt gegeven, opdat wij vanmorgen recht op onze voeten zouden staan en horen wat gij als boodschap tot ons te spreken hebt. Dan hebben wij een heleboel meegebracht. We hebben onszelf meegebracht. Met al ons vuil, met al onze zonden, met al onze ongerechtigheden in onze woorden. Want gij hebt elk woord gehoord. En met onze daden, gij hebt elke daad gewogen. En met onze gedachten, gij hebt tot in de diepste bron van ons hart gekeken. En dan staan wij voor u als verlorenen, die voor uw heilige majesteit en voor de uitdrukking van uw heilige wet hebben te beven. Want gij zijt een God die het niet op een akkoordje gooit met ons, maar die onze zonden ons ordentelijk voor ogen stelt, opdat wij ons voor uw hemelse majesteit verootmoedigen zouden, en op dit ogenblik ook doen, opdat we ons vernederen en zeggen, o God, heb erbarming over ons, over onze kinderen, over onze kleinkinderen, over de gemeente, over de kerk. En zie gij het aangezicht van uw gezalfde koning. En wil gij ons vanmorgen, Heere, door uw Heilige Geest zo erbij halen, dat we er niet tussenuit kunnen en niet tussenuit willen. Wil ons door uw Heilige Geest zo ontdoen van al onze valse zorgen en valse bekommeringen of op ondergeschikte zaken, dat de hoofdzaak vanmorgen aan de orde komen, de voortgang van het heilig evangelie. Zij kent desniettemin de droefheid die het hart vervult wanneer we hier zijn met al de rouw of verse rouw. Wanneer we hier zijn met zorgen en spanningen over onze dierbaren, ver weg of vlakbij, gezond of ziek. Zij kent al de noden in de gezinnen, de spanningen die er zijn, de zonden die er zijn, de demonen die er werkzaam zijn. Om daar alles te verwoesten wat gij als een lieflijke paradijshof hebt gemaakt. Heere Jezus Christus, voor u zijn de demonen weggestoven toen gij over de aarde ging. En hoewel het een worsteling is geweest voor u en voor uw discipelen, ze zijn gegaan. Wil ons dat wonder doen beleven en dat gij mensen geneest en dat gij mensen redt en dat gij mensen bekeert die met alle geweld willen verloren gaan. En gij kent de harten, gij kent de gezinnen, maar gij kent ook de gebondenen in ons midden. Met banden van de Satan, met banden van de zonde, met banden van het ongeloof. Kom gij vanmorgen langs en spreek gij uw almachtswoord zo uit dat mensen opstaan en horen en bevrijd worden. Omdat ze in uw ogen lezen de eeuwige liefde Gods, die banden slaakt. O God, erbarm u over de zieken in de ziekenhuizen die er korter of langer tijd liggen. Erbarm u over hen die genezen zijn, heb daarvoor dank, die zijn er vanmorgen ook. Die voor het eerst weer hier mogen komen, het zij kinderen of ouderen, wil die dank ontvangen. Wees gij, Heere, met krijgsman, die ernstig ziek hier in het huis de morgenster neerligt, wil gij hem zeer nabij zijn. Want gij kunt iedereen bereiken, ook wanneer wij dat niet of nauwelijks meer kunnen. Ontferm u over hem en over zijn gezin en geslacht. En laat het gebed der gemeente zijn voor de voortgang van het evangelie onder de baby's, onder de ukkepukken, de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen, maar ook de grijzaards. En laten we daarvan nog mogen horen, Heere, dat gij mensen vrij maakt. Erbarm u over alle dienst in uw koninkrijk hier ter plaatse, door wie ook. En wil gij geven dat gij ons getrouw mocht maken. En wees in zonderheid met hen die ver weg arbeiden en die op vooruitgeschoven posten staan. Wil gij ze beveiligen en beschermen voor gevaren van buitenaf, maar bovenal voor de sluipmoordenaars van binnenuit, de dwaling, de energie van de dwaling, waarmee wij vol zitten. Maar wil gij ze bij uw woord brengen en houden en daarin onderwijzen en ze met een onverbrekelijke band aan de gekruisigde en de opgestane Christus verbinden, dat ze daarin mogen staan met lust en liefde en ijver en overgaar. Ontferm u, Heere, over allen die verzorgd en verpleegd worden of in die dienst werkzaam zijn. Sterk ze al. En laat uw aangezicht vanmorgen nog over ons lichten. Wij vragen het u in de uitdelging van onze zonden, in de wegneming van alles wat ons hinderen kan van binnenuit of van buitenaf. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, aan de orde van de behandeling is 1 Koningen 19, de versen 19 tot en met 21. Dat zijn dus de laatste drie versen uit 1 Koningen 19 uit het Oude Testament, de versen 19 tot en met 21. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Zo ging Elia vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. Deze ploegde met 12 span runderen voor zich heen en hij was bij het 12e span. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En Elisa verliet de runderen en liep Elia na en zei, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kusse, daarna zal ik u navolgen. En Elia zeide tot hem, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij terug van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap van de runderen zoogt hij hun vlees, dat hij aan het volk gaf en ze aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem tot zover. Gemeente, wij willen eerst samen zingen uit Psalm 135, de versen 1, 2 en 8. U mocht dan intussen een gave uitreiken, er is vandaag één collecte voor de kerkvoogdij, die wij in al haar zorgen graag bij u aanbevelen en zelfs dringend aanbevelen. U wilt dan ook wel denken aan de uitgang, de zendingsbusjes en wat daar nog meer staat, de orgelpijpjes. U doet maar naar uw hart u ingeeft en wanneer God dat in uw hart legt, dan moet u het ook altijd doen. Woensdagavond wordt voor de eerste keer mannenvereniging gehouden. Alle mannen die daar gekomen zijn, worden daar zeer hartelijk verwacht. En iedereen die belangstelling heeft en zegt ik wil dat wel eens weten, die is zeer hartelijk welkom. Woensdagavond dus voor de eerste keer weer mannenvereniging. Censura Morum is er zaterdagavond van 19:30 tot 20:00. Dus dat is de Censura Morum met het oog op de komende viering van het avondmaal. Volgende week zondagavond is de voorbereiding. En de week erop, zo God wil en wij leven, bediening van het avondmaal. Mocht iemand iets hebben ten aanzien van het avondmaal in zaken die hij zelf niet klaar kan krijgen, nadat hij alles geprobeerd heeft met zijn naaste, dan komen hij of zij. En wanneer daar mensen zijn die geestelijke vragen hebben, moeilijkheden, dat ze komen, en daar is de Censura Morum voor, zaterdagavond van 19:30 tot 20:00 hier in de Morgenster. Wij zingen Psalm 135, vers 1, 2 en 8. Wij stonden de laatste keer stil, gemeente, bij de nieuwe opdracht die Elia van zijn God kreeg. En tegenover de drievoudige tekenen van zijn macht stond een drievoudige taak, namelijk de zalving van Hazael, de beul van Israël, de zalving van Jehu, die binnenslands een revolutie zal ontketenen tegen Achab en zijn huis, en de zalving van Elisa, die met het zwaard van het woord Gods velen tot een zegen zou zijn. We zagen hoe wonderbaarlijk de oordelen en de heilsprediking in de Heilige Schrift verstrengeld liggen. Ook al gaat het bij een mens en ook bij een gezin of geslacht of volk persoonlijk juist over het scherp van een scheermes heen, maar dat Gods boodschap nooit enerlei is in die zin dat het alleen oordeel zou zijn of alleen genade zou zijn, maar dat Gods boodschap is oordeel en genade, wet en evangelie, eis en belofte. Dat was voor Elia wat gemeente, dat God hem nog gebruiken kon en gebruiken wilde. Want hij dacht dat het met hem aan een eind was. En nu kreeg hij, zo zegt Paulus in Romeinen 11, een goddelijk antwoord. Een goddelijk antwoord, gemeente. Paulus citeert alleen, ik zal mij doen overblijven 7000. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben en de Baals niet gekust hebben. Maar tot dat goddelijk antwoord rekent het Oude Testament ook dat Elia opnieuw in zijn ambt, in zijn dienst, in zijn taak voor Israël wordt gesteld. En dan nog maar gezwegen, zoals wij zagen, van de bijzondere verdieping in zijn leven in de woestijn rondom de Horeb, in de innige verstrengeling van zijn zielenleven met God en zijn dienst, hoe onbegrijpelijk zijn wegen ook waren, nog maar gezwegen van de bijzondere zalving die hem ten deel valt, zodat hij haast vanaf dit ogenblik met één been reeds staat in de vurige wagen die God te zijner tijd voor hem zal klaarmaken. Wij zagen, gemeente, dat de verkiezing een troost is wanneer God zegt ik, daarmee maaide hij al onze ikken tegen de grond, stelde zichzelf als de alleen machtige, als de alleen willende, als de alleen krachtige tegenover de krachteloosheid van alle vlees. Laat dit stuk aangevochten zijn door vroom en goddeloos vlees dat zichzelf niet kent, maar laat het tot een uitnemende troostbron zijn voor mensen die tegen de grond liggen en die weten dat zij het alleen van het werk Gods eenzijdig moeten hebben. Zodat de verkiezing geen blokkade was en is voor de prediking van het evangelie, maar juist de onderstreping, Christus de spiegel der uitverkiezing en tegelijkertijd de troost. Gemeente, nu gaat Elia weer aan het werk. Hij heeft er weer zin in. Hij heeft er weer fiducie in. Hij zag er niets meer in. Hij was aan zijn eind. Maar God zet hem op zijn plaats. Ledigheid, gemeente, is des duivels oorkussen voor iedereen. Want naarmate de welvaart en de welstand uiterlijk en materieel toeneemt, de jongens en meisjes en ook de ouderen over meer vrije tijd en meer geld gaan beschikken, naar diezelfde mate, gemeente, gaapt het nihilisme, de leegheid en de holheid ons aan. En de verkwisting van Gods bijzondere gaven slijt het roepingsbesef uit dat wij hier op aarde een taak hebben bij alle ontspanning ons gegeven en ons gegund, maar dat wij in het geheel van dit leven een taak hebben, roeping. En ledigheid is des duivels oorkus. Gemeente, dat geldt op alle terrein. Hebt u nooit een uitgeschakelde gezien, Het zijn een invalide wagen of op een bed liggend. Met de hunkering in de ogen zou ik ooit nog eens een beetje mogen meedoen. Of weer volledig in mijn werk zou worden ingeschakeld. En is het niet de verschrikking voor deze mensen die ze doorwaden moeten dat ze uitgeschakeld zijn. De rand van het leven zijn terechtgekomen. En niet wat vegeteren bestaan gaan leiden. Ook daarin kan God hen met zichzelf verzoenen. Maar laten wij er niet gering over denken. En niet aan deze stakkers en stumpers voorbij gaan in onze zogenaamde gehaaste drukte. En ook niet met onze medelijdende glimlach waar niet zoveel achter zit. Maar enigermate vanuit de verte inleven wat het is voor een verschrikking. Als een mens op doodspoor wordt gezet. Uitgeschakeld. Maar gemeente, dat is bij Elia niet het enige. Want hij zoekt nadat hij opnieuw een opdracht van God heeft gekregen. De gemeenschap der heiligen. Wat hij met Hazael en met Jehu gedaan heeft, dat kan allemaal op een andere plaats geweest zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel dat de schrift ons onmiddellijk verhaalt dat Elia op zoek gaat naar Elisa. Hij wil dus uit zijn eenzaamheid worden verlost. Hij had toch gezegd dat hij als profeet alleen was overgebleven en God had hem toch gecorrigeerd met zijn 7000. Maar nu zal hij iemand naast zich krijgen. Meent u, wanneer iemand in de eenzaamheid zit op een flat of in de laagbouw in Zoetermeer, en hij denkt dat hij ergens alleen zit en dat niemand hem begrijpt, en hij herkent zijn leven in het woord, God maakt hem duidelijk dat hij aan hem of haar denkt, dan kunt u 10-1 erop rekenen dat zo'n man of vrouw behoefte heeft aan de gemeenschap der heiligen. We hangen niet als los zand aan elkaar in de gemeente, of wel? Hebben we elkaar niks te vertellen, te vragen, met elkaar mee te leven, op te dragen voor Gods troon. Gemeente, de gemeente van de Heer Jezus Christus heeft één hoofd, één leven. Maar de lidmaten, de ledematen zijn op elkander aangelegd. Ze hebben elkaar nodig. Om nog maar te zwijgen van de triomferende kerk die reeds boven is. En waardoor we een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen. Die ons aanvuurt in de strijd. Misschien is daar uw vader wel bij, of uw moeder, of beiden, of uw grootvader. Die u in Christus op een heel andere wijze dan ge hem of haar in aardse gestalte gekend hebt. U aanvuurt tot die strijd des geloofs. Voortgang van het evangelie. Daar had Elia behoefte aan. En Elia wordt geroepen zijn opvolger op te zoeken. God heeft hem met naam en toenaam genoemd. Elisa. De zoon van Safam in Abel-Mehola, dat is veel noordelijker dan Elia op het ogenblik is, want hij zit in die Sinai-woestijn, u weet wel, daar aan die punt bij de Horeb, en dan moet hij helemaal terug naar het noorden, en daar ergens bij een van die zijarmen van de Jordaan, bij Bet-Seaan, ligt het plaatsje Abel-Mehola. Deze Elisa zal Elia tot vertroosting zijn. Maar niet in de eerste plaats zijn de gevoelens van Elia in het geding. Want gemeente, het woord Gods is er niet in de eerste plaats op uit om bij u en bij mij geluksgevoelens te koesteren, te wekken, te kweken, hoewel ze daar zeker het gevolg van kunnen zijn. Maar het woord en de roeping uit het woord Gods is er altijd op uit om in de eerste plaats voor God beschikbaar te zijn. Het werd niet een knus onder onsje van twee verwante zielen, Elia en Elisa, hun naam scheelt ook maar één letter, Mensen die zogenaamd gelijkgericht denken en handelen en spreken. Nee, gemeenten, het gaat erom dat God in zijn dienst en in het leven van Elia en in het leven van Elisa aan zijn eer zal komen. Zij worden samen, maar ook ieder voor zich geroepen om de last van het woord van God verder te dragen. Zij worden geroepen zich aan elkander te geven, jawel, maar dan eerst nadat ze zich aan de Here hebben gegeven. Want Elia zoekt Elisa wel op, maar hij kiest hem niet uit. Dat is Gods werk. God wijst hem aan. En Elia heeft maar te gaan de weg die God hem wijst. Wat een les gemeen. Want wij kunnen nooit iets voor elkaar in de diepste zin van het woord betekenen, als wij ons niet in de eerste plaats aan God en zijn dienst hebben overgegeven, in het ambt, buiten het ambt, doet vandaag niet ter zaak. Want er is het ambt aller gelovigen, we hebben het vanmorgen niet over een uitschieter daar, Elia, en dan nog Elisa, nee. We hebben het vanmorgen mede over het ambt aller gelovigen. Wat kunnen we met mensen weglopen en wat kunnen we mensen wegtrappen? Want vandaag heffen mensen je op het schild en morgen laten ze je liggen in de slijk. Maar dat doet God niet. Zo gaat God niet met mensen om. Zo gaan ook al Gods kinderen niet met elkaar om, gelukkig niet. Maar we moeten wel voorzichtig zijn, gemeente. Daar staat geschreven, ze gaven zich eerst aan de Here. Is dat bij u gebeurd? Is het tot een allerpersoonlijkste overgave gekomen aan God en aan zijn woord en aan zijn dienst? Gemeente, Elia is de drager van het woord Gods in zeer bijzondere zin. Dat hebben we meermalen gezien. Elia schrijdt wanneer het woord God stokt, niet verder gaat. En hij juicht wanneer het woord Gods nieuwe kanalen weer bevloeit. We hebben hem horen schreien en klagen. Maar vanmorgen horen we hem juichen in zijn ziel. Met het woord Gods in zijn hart. Ga, keer weder. Zalf Elisa, de zoon van Safan, tot profeet. Gemeente, is dat ook onze vreugde, als het woord Gods voortgaat? Is het onze smart als het woord Gods stokt in ons eigen hart? Wanneer daar de levende stromen van woord en geest zich hebben een bedding gegraven. Wat is er allemaal gebeurd? Dat de kanalen verstopt raakten bij sommigen van de gelovigen van de kinderen Gods. O, wat kan dan de ziel wegdruipen van treurigheid en klagen, als dat woord God stokt? Zodat de mens niet om zichzelf en om zijn behoud, ook dat maar vooral om God te doen is, dat hij zegt, ik kan zonder God niet leven. Dat kon Elia niet. U ook niet. Gemeente, we kunnen dat ook breder toepassen. Want het is niet alleen een persoonlijke zaak, maar het is ook een zaak van geslacht tot geslacht. We hebben daarvan gezongen. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Gemeente, dat is een kostelijke psalm, zingt u hem wel eens. Dat wil zeggen dat in de plaats van de grootmoeders de dochters, de kleindochters gaan staan. Komen te staan. In de plaats van de vaderen de zonen er zullen zijn. De plaats van de vaders de kleinzonen zullen zijn, dat het zaad hem zal dienen. Raak ik daar een snaar in uw hart? Dat gezegd, het lijkt wel alsof u me helemaal van binnen kent. Nou, dat is echt niet het geval, maar God wel. Maar raak ik een snaar in uw hart? Dat gezegd, dat is nou juist mijn grootste zorg. Dat ik mag staan door genade op de plaats van mijn moeder. De plaats van mijn vader. De plaats van mijn oom. De plaats van mijn grootvader. De plaats van mijn grootmoeder. Raak ik daar een snaar in uw hart? als ge dat door genade weten moogt en ge ziet dat het woord Gods bij uw kinderen stokt, stremt, de wateren vertroebelen zich, ook al is dat uitwendig nog niet direct zo zichtbaar. O gemeente, wat is dat toch noodzakelijk? Er loopt in Katwijk aan Zee een man rond, een groot gezin heeft. En die man die wordt allervreselijks aangevochten in zijn leven over zijn aandeel in Christus. En dan lopen de tranen hem over zijn wang. En hij is zoals hij is, maar al zijn kinderen zijn bij het woord Gods gebleven. Want ze voelden, het gaat vader erom. Dat had hij niet in zijn hand, dat is Gods werk. En dan loopt een andere man rond, die tapt altijd uit het hoogste vaatje. Maar er gaat geen geur en geen smaak vanuit. En zijn kinderen zijn allemaal de wereld ingetrokken. En nu begrijpt u wel dat ik niet de twijfel ga verheerlijken en de zekerheid des geloofs ga ondergraven. Dat heb ik u meermalen gezegd. Maar het gaat hier om, gemeente. Zijn wij bezig dat het woord Gods niet stokt? Woord ga. Het woord mag niet stokken. U zult zeggen, daar zorgt God voor. Inderdaad. Dat hebben we gezien. Toen Elia het niet meer wist, toen had God allang Elisa voor zich. En zo is het ook, gemeente, vandaag in de bediening van het heilig evangelie. Waar God voor zorgt, dan mogen wij zorg voor hebben. Dat wil dus zeggen dat God in zijn zorg een mens niet bezorgt, maar wel zorgzaam maakt voor de voortgang van de prediking van het evangelie. Dat moet een kerken zijn, gemeente, waarin het woord Gods verkondigd wordt. Want wanneer het woord verdwijnt, verdwijnen ook de kerken, ook de samenkomst. U weet, ik heb enkele jaren in mijn leven putten op de Veluwe mogen dienen. En u weet ook dat daar een vreselijke razzia is gehouden na een moord op Duitse officieren. En dat daar honderden mannen werden samengedreven als slachtvee in de kerk. De Duitsers waren aanvankelijk van plan om heel Putten plat te branden. Toen zouden ze het maar bij de kerk en 100 huizen houden. Toen zat er een diakenvrouw ergens in een kelder verstopt. Want ze dacht, mijn huis gaat er misschien ook aan. En toen heeft ze gebeden, waarvoor? Voor die mannen vanzelfsprekend. Maar weet u waar ze het meeste gebed voor had? Dat God die kerk zou laten staan. Want, zei ze, dat volgende geslacht moet weer onderwezen worden. Zij had grotendeels de tijd gehad en ze had er zegen onder mogen hebben. Gemeente, dat is kostelijk. Als een mens zo met een bevend huis boven zich zit en daar niet over in zit hoe dat met zijn of haar huis zal gaan en met zijn of haar bezittingen, maar zegt, dat huis van God, die prediking, dat woord, die gezegende beïnvloeding van woord en geest. Gemeente, al de apostelen en profeten, de Heer Jezus voorop, hebben om zich verzameld mensen die bekwaam waren anderen te leren. Is Paulus niet altijd bezig geweest met Timotheus en Titus en Epaphras en noem ze maar op? Zijn de profeten van het oude verbond niet steeds bezig geweest om profeten scholen te kweken? Opdat daar mannen zouden zijn om het volk te onderwijzen? En zo mag ik ook vanmorgen in de middellijke weg mensen werven voor de dienst van de grote koning. Niet in de eerste plaats voor mijn opvolging, die komt ook aan de orde, maar voor de opvolging in het woord, in de brede zin van het woord Gods. Wat hebben wij als gemeente geleverd, gemeente, aan instrumenten voor de dienst van het evangelie, binnenlands en buitenlands? U zult zeggen, dat kunnen wij niet maken, inderdaad niet. Hebt u er zorg voor? Er zei zijn vrouw tegen me, die dominee, die prikte mij voortdurend in de schuld. Waarom? Wel, zei ze, hij wees mij op zo verschrikkelijk veel dingen waar ik nooit erg in gehad had en die toch naar het woord Gods waren. Ik hoop dat dat vanmorgen ook hier het geval is, gemeente. Wat hebben wij geleverd voor de dienst van het woord Gods in de evangelisatie en in de zending? Mensen van God geroepen, van God beproefd en daarom ook gezonden. En die vertroosting, gemeente, keert tot onszelf terug. God vraagt van ons gehoorzaamheid. Anders niet. Gelukkig wanneer de Heere ons daarvoor de ogen opent. Of opnieuw de ogen opent. Elia moet Elisa gaan roepen. Dat is een weelde. Want hij mag zijn opvolger kennen. Natuurlijk zat daar een pijnlijke kant aan. Voor vlees en bloed. Als Aaron sterft, dan heeft hij zijn priesterkleed over te dragen aan zijn zoon. En als Elia's einde er nog niet is, heeft hij de profetenmantel, het symbool van zijn ambt, te werpen op Elisa. Reeds nu. Is dat een wonder, gemeente? Hij mag het nog zien bij zijn leven, dat maak je in de Bijbel bijna nergens mee. Priesters volgen elkaar op, van geslacht tot geslacht. Maar profeten worden hier en daar en links en rechts van God geroepen op de meest onverwachte momenten uit de geslachten waar niemand erg in had. Maar hier is bij mijn weten het enige voorbeeld dat de ene profeet de ander aanwijst. Dat is dus een zeer uniek geval. Daarom is het voor Elia een weelde dat hij zijn opvolger op Gods bevel mag aanwijzen. En is het een genade dat hij met een fikse ruk zijn profetenmantel werpt op een ander. Dan gaat hij er zelf tussenuit. En de Heer Jezus heeft u en mij te leren en geleerd dat zo wie achter hem wil komen, die verloochenen zichzelf totaal en radicaal. En die nemen zijn kruis op en volgen mij. Verstaan we dat, gemeente? Leren we dat een beetje? Het is een zeer gevaarlijk punt, gemeente, waarop ik ben terechtgekomen. Ik heb er vreselijk tegenop gezien om deze stof met u te behandelen. Vanwege het gevaar van de gelijkstelling. Want ik ben Elia niet, dat hoef ik u niet te zeggen. Ik ben een gewone dienaar des woords. Ik vind het het meest voortreffelijke ambt dat God me heeft toebedacht. Wondere genade. Ik kan tegen al die jongens in de gemeente zeggen, jongens, ik kan het jullie niet maken, maar als je daar neiging toe hebt en lust toe hebt en God je daartoe roept in de middellijke weg, het is het kostelijkste werk wat er is. Prachtig. Gemeente, in de voortgang van de geschiedenis is deze zaak aan de orde gesteld. Dat gaat ook niet buiten Gods voorzienigheid op, maar met bijzondere schroom. En op een bijzonder grote afstand, want wie ben ik? Eén ding is gelijk, en daarin vindt mijn ziel rust. De voortgang van de prediking van het heilig evangelie. En dan kan Elia plaatsmaken voor een ander. Dat zal nog even duren, maar hij maakt plaats voor een ander. Maar het woord Gods gaat door. Dat mag niet stokken. En wanneer God daarvoor een mens wil gebruiken, gemeente, dan kan dat zoals bij Elia. Ik dacht dat we er vorige week genoeg van gezegd hadden. Wanneer ik dat nu nog één keer herhaal. Dat wij samen aan de troon der genade komen en zeggen, Heere, wijs gij die man zelf aan. Dan herkennen wij hem ook. Dan zeggen we ja. Dat God hem aanwijst. Want die prutskarweitjes van ons, die hebben niks ontlegd. Maar als God het doet, dan trekt hij ons hart ook mee. Gemeente, dat is een tere zaak. Elia zocht zijn opvolger. Hij wist zijn naam wel. maar hij wist niet precies waar hij woonde. Maar hij had een Hollandse mond bij hem en kwam er wel. En toen hij daar kwam in Abel Mehola, toen zag hij daar op een veld 12 mensen ploegen, met ieder een span runderen voor de ploeg. Voorop liepen de knechts en misschien zijn jongere broers, dat weet ik allemaal niet, maar achteraan liep Elisa, de zoon van Safat. Hij is waarschijnlijk de oudste geweest, dat doet verder niet ter zake. Hij was dus een boerenzoon. En Elisa buigt van de weg af, dat geeft de tekst die niet zo makkelijk te lezen is, te verstaan dat hij van de hoofdweg wat afbuigt het veld in en dat hij langs zij Elia komt, die dus achteraan gaat en daarmee het oog heeft op het hele stel. En dan neemt hij zijn profetenmantel, u weet dat wel, die kemelharige mantel, het symbool, de aanwijzing dat hij profeet was, we komen dat telkens in de schrift tegen. En zonder dat hij een woord spreekt, althans dat staat niet opgetekend, werpt hij zijn mantel zo op Elisa. Dat betekent in de eerste plaats, jij bent van Gods wegen geroepen tot profeet. In de tweede plaats, je mag voorshands mijn kleed dragen, zolang het God behaagt dat ik er ben. Gemeente, die mantel was een lasso. U weet, een lasso, dat is een touw met een gat erin dat je zo aan kunt trekken. En daarmee werd Elisa helemaal gevangen. God wierp die lasso over Elisa uit en haalde hem naar zich toe. Dat is een wonder. Een eenzijdig werk van God. Want Elisa is niet naar Elia gegaan om te zeggen, nou ja, het is wel aardig bij vader op de boerderij en maatschappelijk sta ik er zeer goed bij, maar ik wil wat anders, ik wil jouw opvolger worden. Dan zou Elia gezegd hebben, man, ploeg maar rustig door. Maar Elisa zocht Elia niet, maar Elia zocht Elisa. Beter, God zocht door Elia naar Elisa. Dat wil zeggen, gemeente, voor de bijzondere ambten komt de roeping van Gods weeg. Niemand neemt zichzelf die eer aan dan die er wettig van Gods gemeente en door God zelf toegeroepen is. God roept in zichzelf onbekwaam. Wanneer God een mens roept tot een grotere taak en verantwoordelijkheid, tot een ambt of een dienst of wat het ook maar is, dan beproeft hij hem altijd eerst in het klein. Er zijn mensen die ontevreden zijn met hun maatschappelijke status, met hun positie. Ze vinden het kantoor maar eng, de werkplaats te nauw. Ze vinden het in de handel geen bevrediging. En ze zijn misschien pas bekeerd, en als dat waar is, is dat een kostelijke gave, en ze willen God gaan dienen. Nou, dat is heerlijk. Maar gemeente, u moet er wel aan denken, dat wij de tijd hebben te verwachten dat God ons roept. En dat gaat bij de een niet precies gelijk als bij de ander. Daar is verschil in. Maar hier zien wij een man die zo in één keer door de lasso van het woord Gods wordt genomen en beetgepakt en getrokken. En hij deed het nog graag ook. Had hij dan niks tegen te strippelen als Mozes en Jeremia, u kent dat wel. Ben te jong en ik heb geen mond om te praten. Nee, althans dat staat ons niet opgeschreven. Want God gaat niet met ieder mens dezelfde weg, dat we maken de mensen ervan. Ik heb eens een dominee ontmoet, die was ergens afgewezen, omdat hij weliswaar kon spreken van een roeping, maar hij kon niet zeggen dat hij daar nou een jaar of een half jaar tegenin gewerkt had. En dat was conditio sine qua non, dat betekent dat was de voorwaarde zonder welke hij niet werd toegelaten. Dat acht ik een dwaling. Want Elisa geeft geen enkele tegenstribbeling, God neemt zijn hart door zijn geest volkomen in, en hij gaat Elia achteraan. Gemeente, het is gelukkig als een mens weet, ik ben van Gods wegen geroepen, dat hebben we hard nodig. U en uw gezin en ieder op zijn plaats en de ambtsdragers in hun ambten, dat hebben ze nodig. Want als je in een ambt komt te staan, dan kom je op de tocht te staan. Dat is niet erg. Je wordt er wel eens verkouden van en erger, maar dat geeft allemaal niet. Maar je moet er wel op rekenen. En nu wordt Elisa aangewezen door een eenzijdig godswerk. En toch, gemeente, werkt God van twee kanten. Want Elisa gaat graag. God buigt zijn hart, maakt hem gewillig. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat daarvoor nodig is dat wij een ander leven kennen. Dat wil zeggen, gemeente, dat wij beproefd zijn in het kleine, dat we getrouw zijn op de plaats waar we staan. Spurgeon zegt ergens, ik kan me niet voorstellen dat iemand het woord Gods aan anderen wil brengen, en dan doelt hij op predikanten enzovoort, die niet eerst in grote trouw en liefde op de zondagsschool de kinderen elke week het evangelie heeft staan te vertellen. Die in eigen kring de smaadheid van Christus op zich heeft genomen. Gemeente, wij zijn allen geroepen de Here te vrezen op welke plaats hij ons ook zet. Het ambt is een kostelijk kleinood, houd het hoog. Ook met de gebreken van de ambtsdragers erbij, houd dat ambt hoog. En denk er goed om als ge ooit in een ambt gesteld zijt of wordt, dat ge door God zelf onder de tucht wordt gehouden van zijn woord en van zijn geest. Wee! Wie zegt eenmaal geroepen, altijd geroepen, zonder dagelijks geroepen te worden? Wee! Wie zegt eenmaal bekeerd, is altijd bekeerd, zonder te begrijpen dat hij dagelijks bekeerd moet worden? Want Gods roeping is een doorgaande zaak. En de kerk kan zeggen op een bepaald moment, nu is het met die man uit. Dat is waar. 65-jarige leeftijd gaat een predikant eruit. Maar God zegt dat niet. Als je van Gods wegen geroepen bent, dan ben je geroepen tot het eind van je leven toe. Dan krijg je levenslang. Maar in de goede zin van het woord is geen gevangenis. Het is het kostelijkste werk wat er te doen valt. Gemeente, Elisa besluit onmiddellijk Elia te volgen. En hij loopt Elia achterna. Elia is alweer verder. De man heeft altijd haast. Met zijn mantel in zijn arm. En Elisa zegt, mag ik toch even mijn vader en moeder kussen? Dat wil zeggen, afscheid van hen nemen en ik zal u volgen. En dan zegt Elia, akkoord, ga je gang. Ga. Er staat iets achter. En keer weer. De Heer Jezus vond dat niet goed. Er kwamen mensen naar hem toe die zeiden, meester, wij zullen u volgen waar gij ook heen gaat. Maar wat zei de Heer Jezus? Weet wel wat je doet, vriend, want de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft nog niet eens een steen waar hij het hoofd op kan neerleggen. En als er een komt die zegt, meester, ik zal u volgen, maar sta mij toe dat ik eerst mijn vader en moeder ga begraven, dat wil zeggen, wacht totdat zij aan het einde zijn, dan zegt de Heer Jezus, laat de doden hun doden begraven, maar volg gij mij. Dat is een hard woord. En toch, gemeente, een dringend noodzakelijk woord. Want de Heer Jezus zag dat die mensen allemaal weer in hun oude leven werden teruggezogen. Maar wat de Heer nou de een onthoudt, dat mag hij de ander schenken, want God is vrij. En God kende het hart van Elisa. En door de mond van Elia zegt hij tot Elisa, ga naar je vader en moeder. Ga afscheid van ze nemen. Misschien voor het leven, dat weten we niet. En kom dan terug. Gemeente, wat is dat een geweldige zaak. De Heere vraagt van ons een radicale beslissing. Radicaal, zonder enige terughoud. Gemeente, en dan volgt dat wonderlijke woord, want wat heb ik u gedaan? Dat betekent, ik heb je toch tot profeet gezalfd. Je bent toch van Gods wegen geroepen. Je weet toch wat dat inhoudt. Je voelt toch wel dat dat niet te combineren is met de boerderij. Met het landbouwbedrijf. Dus Elia spreekt hier geen onverstaanbare taal, maar een zeer verstaanbare taal voor Elisa en hopelijk ook voor ons. Dat hij zegt, want wat heb ik u gedaan? Ik heb u de last van het woord Gods op uw schouders gelegd, op uw ziel gewonden. Gemeente, wat een les. Want de Heere kan ook tegen ons zeggen, wat heb ik u gedaan? Wat heb ik u gedaan? Kan hier nou één jongen of meisje, man of een vrouw, noem maar op, zeggen, God heeft aan mij nog niks gedaan. Kan dat? Kan iemand ontkennen dat God het liefste wat hij had, zijn eigen zoon, voor deze verloren wereld heeft overgegeven, dat hij al zo lief deze wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon gaf? Kan iemand ontkennen, hier, dat God het woord van Mozes, profeten, Christus en de apostelen, de hele Bijbel heeft nagelaten? Kan iemand ontkennen dat hij, hoe slecht hij ook onderwezen is, of mogelijk hoe verkeerd hij ook onderwezen is, dat hij onkundig is in de weg der zaligheid? Kan iemand hier zeggen, God heeft nog nooit mij aan mijn mouw gedrukt? En daarom mag de Heere zeggen, wat heb ik u gedaan? Weet ge dat wel? Hoe zwaar uw verantwoordelijkheid is. En dat gij nog altijd het bloed van mijn lieve zoon minacht. Want uw zonden waarmee ge op het ogenblik worstelt, en die zijn er hier, die allerlei kikkers in de keel hebben, ze van die zonden maar eens af waren. Die zonden van u, die zijn gruwelijk en ontzettend. Maar de grootste zonde is dat wij kleiner denken van de Heer Jezus dan God erover denkt. Onmogelijk bij de mensen, maar mogelijk bij God. Wat heeft God gedaan aan zijn volk? Jij niet alleen zijn woord en de prediking gaf, maar ook de toepassing schonk aan hun ziel. Wat heb ik u gedaan? Ik heb u uit een kuil vol modderig slijk opgetrokken. Ik heb uw voeten gesteld op een vaste rotsteen Christus. Ik heb u mijn heilige geest gegeven. Ik heb die centenaarslast van de schuld van uw ziel afgetild en weggenomen en weggedaan. En hoe staat het daarmee? Dan altijd aan het afscheid nemen van deze en gene, maar dat er niet radicaal een streep wordt gezet. De Heer Jezus heeft gezegd, wie hier vaders en moeders, broers en zusters, akkers, landerijen, wat mij betreft fabrieken, vrienden, opgeeft, die zal duizendvoudig terug ontvangen. Gods bank draagt een hoge rente. De rente gaat omlaag. U hebt gelezen in de krant. Misschien gelukkig. Maar daar hebben we het nog verder niet over. Die hemelse bankgemeente, die is zo goed. Die is voor 100% goed. Die is voor 1000% goed. Maar een mens moet het eerst allemaal kwijt. Maar wie die deze zaken kent, durft hier op te staan om te zeggen, Heere, ik ben weliswaar mijn oude vrienden kwijtgeraakt. Dat kan. Hoeft niet, maar het kan. Ik heb weliswaar soms mijn huisgenoten tot mijn vijanden gekregen. Dat hoeft niet, maar dat kan. Ik ben erop achteruit gegaan in mijn salaris. Ben diep weggeduikt. Dat kan ook. Want weet wel wat u doet als u gaat verhuizen. Weet wel wat u doet als u een andere werkkring zoekt. Er zijn mensen die hebben er maar één ding in hun hoofd, promotie. Maar dat ze van de ladder van Gods woord aftuimelen in het stof van deze wereld, daar hebben ze het niet over. Een mens kan alles kwijtraken, gemeente. Maar met deze God ben ik nooit beschaamd uitgekomen, u wel. Hij heeft het altijd boven bidden en denken wel gemaakt. Dat u verbazend, stom verbaast. Soms hier eens.
Hier is. Het staat ook duidelijk in wat ik u gelezen heb. Elia was een goede zoon. Hij eerde zijn ouders. Een gemeente, daar kunnen tussen ouders en kinderen allerlei dingen zijn. Ook in Zoetermeer. Maar als u uw vader of uw moeder of allebei nog hebt, loopt er dan hard heen. Al zou u nou misschien voor uw eigen gevoel in uw recht staan, dat staat u nooit voor 100%. Eert uw vader en uw moeder. En als u goed voor uw ouders bent geweest of nog bent, dan kan het nog altijd stukken beter. Kijk uw moeder er eens op aan. U hebt ze nog. Kijk uw vader er eens op aan. Wat ze voor u geweest zijn. Elisa was niet een overgeestelijk man die zijn vader en moeder aan de kant zette. En ik heb het idee dat Safan en zijn vrouw die jongen er graag voor over hadden. En dat ze hun handen op de hoofd van die jongen hebben gelegd. En gezegd, jongen, ga met God. Je hebt onze zegen. En dat is een grote zaak. Als je de zegen van je vader en moeder hebt. Dat is niet alles. Maar in de vreze Gods. Als je je zegen hebt. Als je vader op zijn sterfbed zegt, jongen, ga in die weg. En in die weg zal ik je zegenen. We moesten onze kinderen nog veel meer zegenen, als we tenminste daar de kans voor krijgen. Dat we onze handen op hun hoofden leggen. En zeggen, je bent eeuwig vervloekt als je van Gods weg afdwaalt. Maar als je sporen van de vreze Gods erin opmerkt, dat je zegt, jongen, ik zou je nog scherper vermanen dan anders, maar je bent gezegend. Gelukkige ouders, die zo die kinderen voor die dienst mogen afstaan. Want waar zijn ze vandaag geweest? Vooral bij de welgestelden, die zijn er in Zoetermeer ook. Die hun kinderen voor de dienst des Heren over hebben. Die nooit rijk zullen worden, dan alleen rijk in God. Als ze die dienst gaan volgen, waar zijn ze? U hoeft dat niet te maken, wel nee. Maar waarom bent u er dan zo vreselijk blij ben als uw zoon ingenieur wordt? Als uw zoon leraar wordt, als uw zoon, nou noem alle functies maar op, die behoorlijk betaald worden. Daar bent u mee in uw schik. Zou u net zo blij zijn als die jongen een functie aanvaarden waarin die nog niet een derde verdienen? Misschien nog niet een vierde, dat weet ik niet. Zou u dan ook zo blij mee zijn? Het is een testcase, het is echt een toetssteen. Zomaar om ons hart te beproeven. Hebben wij onze kinderen ervoor over? God maakt het. Maar het klimaat van de vreze Gods in de gezinnen, gemeenten, is niet onbelangrijk. Ik heb ze gekend, gemeenten, en ik ken ze die hun carrière, zoals we dat met een werelds woord noemen, eraan gaven. Ik heb een jongen ontmoet in mijn dienst, hij is dienaar des woords. Wie dat is, dat zult u van mij nooit horen. Een pracht van een toekomst voor hem had. Was bijna afgestudeerd. Maar God greep hem in zijn hart, onder de prediking. En God riep hem later tot zijn dienst. En toen heeft hij die prachtige zaak van zijn vader vaarwel gezegd. En hij is gegaan de weg die God hem wees. O, die dwaasheid ook in onze gemeente. Onze kinderen willen we graag topfunctionarissen hebben. Die moeten er zijn. En ze hebben onze zegen als ze maar blijven bij het woord. Maar wat doen ze vaak? Als ze topfunctionaris zijn, dan spuwen ze vaak op het geloof van vader en moeder. Komt voor. En waarom? Omdat wij gemeenten er zo weinig op bedacht zijn dat onze kinderen die klimmen op de maatschappelijke ladder een driedubbele engelenwacht nodig hebben. En omdat ze zo weinig bij ons gehoord hebben dat het ons voor alles gaat om het koninkrijk Gods. En daarom ook wanneer ge welgesteld zijn. Staan ze niet in de weg. Maar maak het ook niet. Laat het aan God over. Gemeente, er is geen hogere eer dan een kind van God te zijn. Al bent u de eenvoudigste uit de gemeente. Er is geen grotere eer dan een ambassadeur van die koning te zijn.
in de gezin. Ook in de ambt. En Paulus zegt, hetgeen mij gewin was, dat wil zeggen waar ik me vroeger op liet voorstellen, dat is mijn verlies geworden. Dat heb ik allemaal als vuilnis leren meegeven met de gemeentereiniging. En daar bedoelt hij mij al wat hij meegekregen had, krachtens geboorte en opleiding en studie en ontwikkeling en inzicht en alles. Ja, gewis. Ik acht het schade en drek te zijn om de uitnemendheid van Christus Jezus. Daar gaat het om. Om de uitnemendheid van Christus Jezus. Dat zegt hij niet toen hij jong was, maar dat zei hij toen hij oud was. Is dat even een zegen als een mens dan zegt, het heeft me nooit berouwd. Maar het is zo'n kostelijke dienst, de andere kant die leer je vanzelf wel. Dat je alleen maar goed van deze koning spreekt. Het is een zalige dienst. Het is een dienst waarvan Jezus zegt, de ene verbazing in de andere ons laten vallen. Niemand die hier op aarde, vader of moeder, broers of zusters, huizen, akkers, landerijen, om mijnentwil heeft verlaten, en de vervolgingen erbij, die horen er ook bij, die niet in deze tijd honderdvoudig ontvangt, gezegend gezin, waarin we dan treden. Amen. Wij zingen uit Psalm 102, het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met hun zaad. Uwe naam ter ere leven, en wat daar meer volgt in Psalm 102, vers 16. Laat ons samen danken, gemeente. Heb dank, Heere, voor dit kostelijk woord dat Gij ons hebt toevertrouwd.
en geef gij er de uitleg, de vermaning, de vertroosting, de versterking, de waarschuwing uit aan ieder persoonlijk zoals gij weet dat we dat nodig hebben. Want wij hoeven uw woord niet toe te passen, Heere, dat doet gij zelf door uw Heilige Geest. Maar gij stelt wel de noodzakelijkheid dat deze woorden leven in onze zielen. En dat wij ze als levende krachtsbronnen ervaren. Als een woord dat we vinden en dat vol zoetigheid is als we het opeten. Hoewel het bitter is voor vlees en bloed, die toch het koninkrijk Gods nooit zullen beërven, maar gekruisigd aan eigen bestaan u ter ere leren leven. Wil gij het woord in de menigvoudige gestalte waarin het tot ons kwam, genadig zegenen, in het bijzonder waken voor de opvolging in de dienst des woords, die we u hartelijk aanbevelen met de gemeente, dat ze daar voortdurend mee bezig mag zijn. Want heren, wij zijn diep in nood en diep in schuld. We zijn het ook niet waard. Zelfs niet dat we de ogen tot u opslaan. Maar gij zijt een verrassend God. Gij kunt het maken zodat wij ons verwonderen en verbazen, mochten wij allemaal gaan de weg door u bepaald. En leid ons in uw waarheid en leer ons in Christus naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, den weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren en wat daar meer volgt. Dans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.